Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is Jezus' voorbeden op Golgotha. Jezus' voorbeden op Golgotha. We letten op zijn binnenkamer, we letten op zijn gebed en we letten op zijn adres. Dus de binnenkamer, het gebed en het adres voor het gebed. Het is dan toch eindelijk gelukt. Het spande er wel om in de achterliggende uren. Bijna was het misgegaan. Die lastige Pilatus die maar bleef dralen. Heen en weer geschud tussen zijn geweten aan de ene kant. En de emotie en de hartstocht, de bloeddorst van het volk aan de andere kant. Tot overmaat van ramp begon zijn vrouw zich er ook nog een keer mee te bemoeien. Hij was wakker geworden van een angstige droom en zag daarin de taal en het teken van de goden. Stuurde nog eens een keer een knecht naar Amman Pilatus. Maar met het uitoefenen van druk, manipuleren en het dreigen met de keizer in Rome, ging Pilatus uiteindelijk over de streep. Voor het oog van heel het volk waste hij zijn handen in het water. Steken van onschuld. Hij trok zijn handen af van het proces van Jezus uit Nazareth en gaf het volk zijn zin. En nu hebben ze hun zin. Daar hangt hij. Het kruis. Steken en als symbool van verachting, van spot en hoon. Een manier van martelen. Een middel om iemand om het leven te brengen die bedacht, uitgedacht is door de Romeinen. Die daarvoor hun speciale technieken hadden. Die laat ik vanavond maar achterwege. Ik denk ook niet dat dat zo gepast is op de kansel om dat uit te leggen. Maar in ieder geval, technieken werden toegepast om het lijden zo lang mogelijk op te rekken. Zodat mensen er soms dagen over deden voordat ze gestorven waren. 'S Nachts in de kou, overdag in de brandende zon. De mensen werden krankzinnig. Als ze hingen onder die bloedwarme zon, geteisterd werden door de zonnesteek, koorts die door hun lichaam joeg, het ijlen dat begon. Meestal begon een kruisiging, zo vertellen verschillende getuigen uit de tijd van Jezus en daarna met vloeken en schelden. De mensen voelden het. Het is nu echt definitief voorbij. Er is geen weg meer terug van het kruis naar het leven. De beulen werden vervloekt. De mensen om het kruis werden uitgescholden vanaf het kruis. En vaak kreeg dat ook antwoord terug. Iemand hing ten spot en ten hoon. Ook als afschrikwekkend voorbeeld natuurlijk, zo hadden de Romeinen dat ook bedacht. Je kruisigde niet zomaar iemand, dat deed je alleen maar bij politieke gevangenen. Of mensen die het er echt naar hadden gemaakt. Maar er ging ook een dreiging van uit. Een signaal ook naar de rest van het volk en helemaal met dat bord boven, dat middelste kruis, de koning der Joden, spraken de Romeinen duidelijke taal. Wagen niet om in je hoofd te halen, om in opstand te komen tegen de keizer in Rome, want dat is je lot. Maar niet alleen hadden die symbolische functie gemeente voor de mensen rondom het kruis, in ieder geval voor die Romeinse soldaten die de kruisiging moesten uitvoeren. Het had in Israël ook een andere betekenis, een symbolische functie. Het was in de tijd van de rabbijnen en al in de tijd van de schriftgeleerden uitgelegd, ook met een beroep op de wet van Mozes, een van die korte versen in Deuteronomium, waar staat dat iemand die aan het hout hangt door God is vervloekt. En in de tijd van de Heer Jezus werd dat vers ook heel concreet toegepast op het kruis. Iemand die aan het hout hangt, dat is die gekruisigd wordt, is door God vervloekt. Dat klonk ook door eigenlijk. In dat refrein voor het paleis van Pilatus. Toen de menigte opgehitst door de geestelijke leiderslieden van het Sanhedrin en de schriftgeleerden op enig moment, het was in een soort cadans, hysterische mensen begonnen te roepen, kruistem, kruistem. In de oren van een Romein betekent dat, geef hem over aan de meest verachtelijke en versmade dood die er bestaat in onze tijd. Maar uit de mond van een gelovige Jood in Jezus dagen betekent, kruist hem naar de hel met hem, naar de hel met hem. Dat moet u wel even in uw achterhoofd houden. Dat er rondom het kruis op dit moment twee soorten kijkers zijn. De Romeinse kijkers, die in die drie gekruisigden het toonbeeld van spot zien hangen, van verachting. En mensen die kijken met de ogen van de schrift, het Oude Testament. En die in die drie gekruisigden zien dat God hen in dit leven heeft overgegeven aan de eeuwige dood. Zo grijp het, kinderen. Als de Heer Jezus in de vroege morgen zo door Jeruzalem gaat, over de straten onderweg naar Golgotha, zo even buiten de stadspoort, dragend die zware dwarsbalken, je zou daar in een van die huisjes wonen, zomaar naar die straat. Je komt net uit je bed, doet de gordijntjes open en je ziet daar die grote opstoet, die grote stoet voorbij komen met mens. Je vraagt aan je moeder, wat is daar aan de hand? Je moeder kijkt met je mee zo naar buiten en ze slaat misschien de hand voor de mond van ontzetting. En mama vertelt het dan aan de kinderen. Nou, kinderen, deze drie mensen, die worden zo gekruisigd. En bij een kruis hoef je niet te vragen, waar is hij dan? Vraag die wel eens klinkt rondom een sterfbed. Wat waren zijn laatste woorden? Hoe heeft zijn leven gesproken? Maar bij een kruis wordt zonder woorden gezegd, deze drie gaan verloren. Je kan je voorstellen wat voor indruk dat maakt op kinderen en jonge mensen. En helemaal wanneer dat aan de vroege morgen gebeurt, nog eens een keer in een van de drukste dagen van het Joodse jaar, Pascha is het, de stad is overbevolkt van de pelgrims, er gaat dus niet zomaar aan iemand voorbij, het gebeurt niet zomaar ergens achteraf. Nee, midden in het centrum van het Joodse leven, midden in het hart van Israël, nota bene in het hart van het Pascha, gaat door de straten van Jeruzalem Jezus uit Nazareth dragende zijn kruis en hangt net buiten de stadspoort aan een van de belangrijkste toegangswegen naar Jeruzalem Jezus uit Nazareth aan het kruis. Het is ook de evangelist Lucas die dat heel bewust zo beschrijft. En met dat hij dat beschrijft, vestigt hij ook als een van de weinige andere evangelisten de aandacht op de mensen aan de linker en aan de rechterhand van Jezus uit Nazareth. Twee criminelen, die net als Jezus uit Nazareth veroordeeld werden tot de kruisdood. En we weten niet wat ze hebben gedaan, we laten dat ook maar liggen, maar in ieder geval is wel duidelijk dat je niet zomaar gestraft werd. Je werd niet gestraft voor de kruisiging als je een winkeldiefstal had gedaan. Of bedrog had gepleegd. Het waren zware misdadigers. Jezus vergezelde ter rechter en ter linkerhand. En het volk ziet dat aan. Voor hun ogen wordt het gewoon uitgebeeld. De middelste staat op gelijk niveau met de man aan de linker en de man aan de rechterkant. Deze drie delen niet alleen hetzelfde lot, maar delen ook in hetzelfde oordeel. Dat is wat geweest, gemeente. Als we nou iemand hadden aangestoten daarbij dat kruis en we hadden gevraagd, zeg, vertel mij nou eens even, die man die daar in het midden hangt, wat heeft hij nou precies gedaan? Blinden genezen, kreupelen gingen lopen. Doden stonden op. Melaatsen werden gereinigd. Hij preekte. Hij handelde. Ik zeg het maar gewoon even in onze woorden. Hij deed geen vlieg kwaad. Hij deed alleen maar goed. En dat is de reden waarom hij daar hangt. Hij deed alleen maar goed. We begonnen ons steeds meer aan hem te irriteren. We konden hem steeds moeilijker in onze omgeving verdragen. Altijd sprak hij de waarheid. Altijd stond hij onvooroordeeld in het leven. Iedereen behandelde hij gelijk, keek niemand naar de ogen. Na 3 jaar onder ons zijn we hem zat. Daarom hangt hij daar. Het is Lucas die niet alleen in die paar woorden deze sfeer wil oproepen. Maar Lucas wil nog wat anders zeggen. Laat het maar even lezen. En ik lees vanaf vers 33. Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. De kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En dan komt het gebed. En direct na het gebed staat er nog in ditzelfde vers: en verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. U moet zich dat ook zo heel concreet voorstellen. Ze kruisigen hem. Op een hoopje hebben ze de kleren neergelegd van die 3 mannen. Kruisen staan nu recht overeind. Het werk voor de Romeinse soldaten is gedaan. Ze pakken misschien een stoeltje, kruk, of gaan door de hurken op de grond zitten en beginnen hun spelletje. Dobbelen om Jezus' kleed. En terwijl dat allemaal zo gebeurt op Golgotha, klinken daar in één keer die woorden van het kruis: Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Jongelui, misschien heb jij nog vandaag op school om stilte gevraagd of in de kantine. Als pauze. Iedereen prakte zijn brood een rommeltje. En aan het tafeltje waar jij zat vroeg jij even om stilte. Het is toch fijn om te merken dat mensen ook even rekening houden met dat stille moment. En dat jij in alle stilte ook je aandacht en je hart kan richten op God. Die jou eten en drinken geeft. En je bidt dan natuurlijk ook voor de mensen om dat tafeltje, neem ik aan. Maar hier is het meest ongeschikte moment om te bidden. Alles staat haaks op dit gebed. Het gezelschap waarin Jezus zich bevindt, criminelen rechts en links, rede soldaten onder zijn voet, die hun geld verdienen met moorden en plunderen, oog in oog met het Sanhedrin, die met een grijns op het gezicht staan te kijken hoe Jezus daar hangt in zijn wonden, geen oog hebben voor de man rechts of links van hem, alle aandacht is gericht op dat middelste kruis. Alle ogen zijn op hem gericht. Bedenk ook even naar de persoonlijke omstandigheden van de Heer Jezus. Wanneer wij bidden, dan trekken we ons als het even kan terug. Zeker als het gaat om persoonlijke dingen in ons leven. Dan zoeken we de stilte en de eenzaamheid. Dan trekken we ons terug van de mens en willen we alleen met de Heer zijn. En als we buigen voor Gods aangezicht, zijn we ook ons terdege bewust tot wie we naderen, ook in onze houding. En als het moet ook in onze kleding. Laten we zonder woorden zien dat we eerbied hebben voor God. Maar hij kan zijn handen niet vouwen. Zijn knieën niet buigen. En hangt daar naakt. Voor het oog van iedereen. Geen persoonlijk gebed. Geen geborgenheid in Jezus' binnenkamer op Golgotha. Geen stilte waardoor hij zich kan richten in zijn gebeden tot God. Maar onder hem het gegrijns en het gegrap en het geschater lag van Romeinse soldaat. Links en rechts van hem klinkt het gespot van die criminelen. Wat is dat moeilijk om in een omgeving te bidden waar allerlei geluiden klinken. Ik denk ook aan gemeenteleden die dat bijna dagelijks meemaken. We hadden net dat voorbeeld van de kantine. Ik denk dat het misschien bij verschillende onder ons is, zoals ik dat heb meegemaakt in de vis, dat in de kantine ook gewoon 538 aanstond. En dan probeer je te bidden. En je doet het ook. Maar wat is het dan lastig om je te concentreren. En dan hebben we het eigenlijk nog maar over muziek die over je hoofd heen schalt. Maar de man rechts van Jezus en de man links van Jezus draaien hun gezicht om naar Jezus. En bespotten hem. Ze schreeuwen niet naar de scharen. Ze roepen niet naar die Romeinse soldaten, haal ons eraf. Ze berusten ook niet in hun lot door hun hoofd te buigen en zich over te geven naar de omstandigheden. Het laatste restje wat in hun lichaam zit aan levenskrachten halen ze omhoog. Om Jezus te bespotten. En zo bidt hij. Met een spot in zijn oor. Met de spotters om hem heen. Begint Jezus de kruisiging met gebed. Wat is dat ontroerend gemeend om dat vanavond zo te zien. En wat is hij niet in de eerste plaats hier een voorbeeld? Laten we daar vanavond niet mee beginnen, want dan zou het kruisevangelie verzanden in een soort moralisme. Nu moeten wij Jezus gaan nadoen. Maar laten we er allereerst op letten dat hij hier ook hangt als middelaar. Voor mensen die op bepaalde momenten en in bepaalde omstandigheden in hun leven, met alles wat er op hun afkomt, op dat moment niet kunnen bidden. En wat kun je daaronder schuldig voelen? Dat je misschien wel voor de vorm je handen vouwt als een ouderling of een predikant op bezoek is. Dat je meebidt met het gebed van je man of met je vrouw. Maar terwijl de ander zit te bidden, klinkt hier van binnen dat stemmetje. Waarom zou je eigenlijk bidden? Het heeft toch geen zin. Schei ermee uit. God ziet dat huichelachtige gedrag van jou wel. Die luistert daar toch niet meer naar. hebben wij hem hier ook niet nodig, gemeente. Die biddende borgen middelaar, die bidt op momenten en in omstandigheden die uw en mijn bevattingsvermogen ver te boven gaat. Waar haalt de Zoon de kracht vandaan? Terwijl hij niet eens zijn handen kan vouwen. Om te bidden. Schittert hier op dit moment ook niet het weergaloos van Jezus' liefde en gehoorzaamheid tot zijn Vader? Zien we hier ook niet het unieke van zijn liefde naar voren komen, waarin hij zich onderscheidt, niet alleen van de mensen, maar ook van zijn Vader en van de Heilige Geest? Dat hij die een van ons is. Hij voelt de pijn zoals links en rechts die pijn ook wordt gevoeld. Hij hoort de spot en het snijdt door zijn ziel. Hij ervaart de vervreemding daar op Golgotha, omdat iedereen afstand van hem neemt. Hij ervaart ook het machteloze en het kwetsbare, zonder kleren, hangend aan een hout, tentoongesteld voor iedereen die naar je kijkt. En hij bidt. Dit is Jezus' binnenkamer. De plaats waar een Jood zou zeggen, de hel op aarde. Maar van een Romein hoopt dat hij daar nooit zal hangen. Omdat hij dan veracht wordt door iedereen. En smaad in het Romeinse leven is het ergste wat je kan bedenken. Die plaats verkiest Jezus om te bidden. Mag ik het even vanuit Jezus perspectief zien, gemeente? Hij heeft met dit gebed gewacht totdat hij gekruisigd is. Toen zij hem kruisigden, was dat voor hem het signaal dat hij kon bidden. Er is iets aan de hand met dit gebed trouwens. Wanneer de Heer Jezus het bidt, en laten we nu maar eens de woorden gaan spellen, gemeente, in het gebed van de Heer Jezus, dan bidt hij niet voor zichzelf, maar in de eerste plaats voor anderen. Er staat: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het thema van Jezus' gebed is dus vergeving. Uitgerekend op deze plaats. Vergeving. Terwijl beneden hem gedobbeld wordt door Romeinse soldaten. Vergeving terwijl voor hem die massa steeds groter begint te worden. Het volk stroomt naar buiten. Te zien wat er net om de hoek van de stadspoort gebeurt. Vergeving terwijl diezelfde mensen die in de achterliggende nacht in de zaal van Caiaphas zijn aan een verhoor hebben onderworpen, ook nu voor hem staan en te gaan staan grijnzen bij dat kruis. Eindelijk is het hun geslaagd, gelukt. Maar ik wil aan de hand van Jezus' gebed, en dat is ook nodig, denk ik, juist hier op Golgotha, toch even een hele praktische lijn trekken naar het concrete dagelijks leven van ons. Let u er even op wat Jezus niet zegt. Hij zegt niet tegen deze mensen die om hem heen staan: ik vergeef het jullie. Hij die de macht heeft om mensen de zonde te vergeven. Een heel belangrijk thema in het Lucas-evangelie. Meer dan eender ander evangelist is het Lucas die vooral in de wonderen die de Heer Jezus doet en in de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. Denk alleen maar, kinderen, aan de gelijkenis van de verloren zoon. Het thema van die gelijkenis is toch de vergeving van de zonde. Het is Lucas die daar uitgebreide aandacht aan geeft in zijn evangelie. En ik denk dat dat ook de reden is waarom Lucas als enige evangelist dit eerste kruiswoord van de Heer Jezus heeft opgenomen in zijn evangelie. En de andere evangelisten weer gekozen hebben voor een ander kruiswoord. Het is een van de hoofdthema's in het Lucas-evangelie. Jezus zegt op dit beslissende moment niet tegen die daders die om hem heen staan of voor hem staan, ik vergeef het jullie. Meer dan eens had hij dat wel gedaan. Ik haal maar één voorbeeld naar voren. Ik denk aan de roeping van de tollenaar Levi, de Heer Jezus, die daar wandelt over de weg. Levi die die mensen ziet aankomen en van het een op het andere moment wordt hij door de Heer Jezus geroepen, achter zijn geldtafeltje vandaan, volg mij. Het is niet alleen een persoonlijk wonder in het leven van Levi. Net voordat Levi geroepen werd door de Heer Jezus, was er ook die felle discussie tussen Jezus aan de ene kant en de fariseeën en schriftgeleerden, de mensen die dus hier staan, aan de andere kant. Voor het oog en oor van iedereen had de Heer Jezus tegen die geraakte man gezegd die door dat dak naar beneden kwam, uw zonden zijn u vergeven. En dat was raar, want iedereen had gedacht dat Jezus zou zeggen, sta op en ga naar huis. Weer een wonder gebeurt. Maar Jezus las de ogen van die man en van zijn vrienden. Daar stond het geloof in. Die geraakte kwam niet voor zijn benen. Die kwam voor zijn zonde. En dat gebed verhoorde Jezus. En als de kippen waren de fariseeën erbij, die sprongen er bovenop. Hoe kan dat nou? Niemand kan de zonde vergeven dan God alleen. En als teken van Jezus, machtswoord, dat hij het gezag heeft om de zonde te vergeven, zei hij vervolgens tot die geraakte, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Hij heeft de macht om de zonde te vergeven. Maar doet dat hier niet. Hoe moeten wij daar nu mee omgaan als mensen ons zwaar onrecht hebben aangedaan? Misschien wel in je eigen leven. Waardoor je beschadigd bent geraakt voor de rest van je leven. Onrecht hebben aangedaan op de werkvloer, kost uiteindelijk je baan. Onrecht aangedaan, mag ik het zeggen, gemeente, op het kerkelijke erf. Wat kun je dan niet alleen worstelen met de pijn die dat oproept in je leven? Maar ook met het thema vergeving. Moet ik hem nou wel of niet vergeven? Ook wanneer hij of zij daar niet eens om vraagt. Het eerste wat we vanavond maar heel nuchter moeten constateren is dat er rondom het kruis op dit moment niemand is die vraagt om vergeving voor wat hij of zij Jezus heeft aangedaan. En daarom vergeeft Jezus het hem of haar ook niet. Dat hij dat niet doet heeft ook te maken met het woord dat hij zelf heeft verkondigd. Laten we dan even naar terugbladeren, gemeente. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, daar gaat de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen op het thema vergeving. Ik lees vanaf vers 1. Jezus zeide tot zijn discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. Dus met andere woorden, er zullen ergernissen komen. Doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan wordt en hij in de zee geworpen wordt dan dat hij een van deze kleine zou erg. Wacht u zelf. Dan komt het. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraft hem. Indien het hem leed is, als hij berouw heeft, zo vergeef het hem. Indien hij zevenmaals daags tegen u zondigt en zevenmaals daags tot u wederkeert, dus met berouw terugkomt, zeggende het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. Dan mogen we vergeven. Mogen we vergeven. Als er berouw is. Maar het aangrijpende rondom het kruis is dat er van berouw niets te bekennen is. En daar ligt voor vanavond wel een lijn naar u en mijn leven. Vergeving komt pas op het moment dat de dader berouw toont. En wat als hij dat niet doet? Dan mogen we vanavond luisteren naar Jezus' gebed. Vader, vergeef het hem. Ziet u ook hier de troost van het gebed? Dat mijn hart behoedt en beschermt tegen boze gedachten, wraakgevoelens, wrok en bitterheid voor hem die mij kwaad heeft aangedaan. En dat het oordeel legt in de handen van hem die rechtvaardig zal oordelen. Dat is het bevrijdende in het gebed. Met twee gevouwen handen. Je pijn en onrecht leggen in Gods hand. Daarom bidt Jezus niet, zegt hij niet, ik vergeef het je. Maar hij bidt, Vader, vergeef het hem. Vergeef het hun. Let u er even op wie de Heer Jezus in het gebed meeneemt. Dat zijn niet in de eerste plaats de uitverkorenen rondom het kruis. De gekenden van eeuwigheid die er inderdaad tussen staan. Verschillende van de mensen die hier staan te roepen of zwijgend staan te kijken bij het kruis van Golgotha worden in de komende weken bijvoorbeeld onder de prediking van Petrus naar de uitstorting van de Heilige Geest door God krachtdadig in het hart gegrepen. En zullen straks in plaats van kruisstem roepen, mannenbroeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Maar wanneer de Heer Jezus het heeft over deze mensen hier rondom het kruis, besluit zijn gebed iedereen bij dat kruis. Laten we ze maar even nalopen. Terwijl ze aan het dobbelen zijn, klinkt over hun hoofd, vergeef het hun. Terwijl links en rechts gespot wordt, klinkt als antwoord het gebed, vergeef het hun. Terwijl het volk daar staat en zwijgt. Men denkt op afstand te kunnen blijven. Klinkt het gebed, vergeef het hun. Het zijn niet alleen de momenten hier rondom Golgotha. In dit gebed ligt 3 jaar besloten. 3 jaren die samengevat worden door de woorden, zij weten niet wat zij doen. Hoe moeten we dat gebed nou gaan uitleggen, gemeente? Zij weten niet wat ze doen. Lucas helpt ons een hand. In de eerste plaats door alle klemtoon te leggen in de manier waarop hij het verwoordt op de woorden wat zij doen. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, het gaat er nog niet eens om wie hier allerlei dingen aan het doen is die mij pijn doen, die uiteindelijk leiden tot mijn kruisiging, tot mijn veroordeling, tot mijn dood. Maar wat er allemaal gedaan wordt. En nu hoor ik tegelijkertijd een jongere tegen mij zeggen, dominee, Ik vind dat eigenlijk heel vreemd. De mensen hier rondom Golgotha weten toch terdege waar ze mee bezig zijn. Het is toch niet zomaar iets vrijblijvends wat er gebeurt op die vroege morgen. Ze hebben in de achtere uren, liggende uren, langzaam maar zeker naar dit moment toegewerkt. Pilatus moest over de streep worden getrokken. Die vrouw van Pilatus moest haar mond houden. Uiteindelijk moest die toestemming worden verleend. Het kruis moest worden gemaakt. Romeinse soldaten moesten aankomen om te helpen in die kruisiging. Het was met voorbedachte raden. Er waren vergaderingen belegd achter gesloten deuren door het Sanhedrin. Je kunt toch niet zeggen daar in die vroege morgen rondom het kruis, daar staan een stelletje mensen die niet weten wat ze doen. Ze weten heel goed wat ze doen. Ze doden iemand. Bewust. En niet zomaar. Bewust kiezen ze voor dit middel. Om duidelijk te maken aan iedereen, als je in deze man nog gelooft. Nou, laat dan maar alle hoop varen. Nog een paar tellen. En dan is hij voor eeuwig verloren. Wat was ook alweer de aanklacht bij het Sanhedrin? Nou, niet dat hij zoveel mooie dingen had gedaan. Het moment waarop Caiaphas zijn kleren scheurde, staande in de vergadering, was toen ze uit Jezus' mond ontfrutseld hadden. Zo beleefden ze dat. Maar Jezus beleed het dat hij Gods zoon is. En dat was godslastering. Een mannetje uit Nazareth. Zoon van een timmerman. Aan God gelijk. Ze meenden daarin ook God mee te hebben. Dachten te handelen volgens de wet van Mozes. Een ieder die godslastering spreekt, zo staat het in de wet van Mozes, is des doods schuldig. Ze hebben God mee. Ze hebben Gods woord mee. Ze hebben Gods leiding mee. Uiteindelijk boog Pilatus. Dat is toch leiding, of niet? Omstandigheden mee, net voor het Pascha, past allemaal in elkaar. En daar hangt hij. We gaan zo het Pascha in. We hebben weer een goede daad gedaan. Hier op Golgotha botsen onze beelden van God met wie God werkelijk is. Of heb je jezelf er nog niet tussen zien staan, al luisterend vanavond naar de prediking? Ben je nog steeds bij die Romeinse soldaten? Bij dat lastige Sanhedrin? Bij dat volk dat geen kleur wil bekennen en zo zichzelf schuldig plaatst voor God? Maar mag ik die vraag vanavond eens aan u en aan jou stellen, dus ook aan mezelf. Kun je nou vanavond al luisteren en ook jezelf aanwijzen daar tussen die mensen? Dat het niet meer gaat over anderen, maar over jou. Hij hangt daar toch. Door uw en mijn toedoen. Het zijn toch mijn verkeerde beelden van God. Mag ik zo eens wat noemen? Mijn wantrouwen. eenzijdig beeld van hem. Het zij God als liefde, het zij God alleen maar in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Een vrome godsdienst, waardoor ik wel denk te zijn. Mijn trots, mijn egoïsme. Mijn liefde tot mezelf. En daar tegenover hem. Die volmaakt goed is. Volmaakt zijn vader bemint. En al predikend onder ons en in de prediking tot ons, ons aanspreekt als een goddeloze. Een zondaar, iemand die de hel heeft verdiend en daarom aangewezen is op hem. Onze reactie op zijn persoon en op zijn werk valt onder Jezus gebed. Hij of zij weet niet wat hij doet. Als dat gebed opeens ontdekken ter gemeente, dan betreft dat niet meer de hamer van die Romeinse soldaat. Gezeling onder het hof van Pilatus. Het gekonkel bij Caiaphas. Dan raakt dat gebed opeens ons. Gewone, christelijk gereformeerde of gasten vanavond in ons midden. Hier in Sliedrecht, in de Bethelkerk. Jongelui, heb je jezelf als een keer bij dat kruis zien staan. Dat dat gebed in één keer jouw leven openlegt. Jezus' woorden gaan vergezeld met zijn oog. Hij kijkt zo door je leven. En hij maakt de balans op. Er zit er nou één. Die weet niet wat hij doet. Wat doe ik dan? Nou, zolang je buiten het kruis blijft, Jezus verwerpen. God verachten. Hem voor een leugenaar houden. Meer vertrouwen in jezelf hebben dan in het woord van God. Er is nog iets met dit gebed aan de hand, gemeente. Ik zei het al, Lucas heeft wat met dat thema vergeving. Ik wil even twee lijnen trekken. Allereerst even een lijn naar voren. Wanneer Petrus enkele weken later op het tempelplein staat en die scharen, waarvan een groot deel dezelfde zijn als hier, aanspreekt, dan zegt hij op een beslissend moment, als de Bijbel is uitgelegd en Jezus Petrus spreekt, hij kiest uit de psalmen, houdt een preek over de psalmen en hij maakt dan vervolgens de toepassing naar die mens. En hij zegt dan tegen die mensen dat zij hem hebben gekruisigd, maar, zegt hij, gij hebt het onwetend gedaan. En als hij dat heeft geconstateerd, dan zegt hij vervolgens tegen die mensen, bekeert u dan en gelooft het evangelie. Dat gebed van Jezus hier op Golgotha, wat aan de ene kant ontdekkend is en alle verontschuldiging bij ons wegneemt, waardoor we vanavond niet zonder woorden uit de kerk kunnen gaan en uiteindelijk ook niet zonder God uit de kerk mogen gaan. Biedt Petrus als prediker van het evangelie direct de ruimte om het evangelie aan dit soort mensen te verkondigen. Als ze wisten wie hij was, sloegen ze hem niet aan een kruis, maar bogen ze voor hem en erkenden hem als de gave van Gods liefde voor verloren mens, zoals u en ik. Hun antwoord op Gods liefde is het kruis. En het kruis is Gods antwoord op hun haat. vanavond ook zo. Uw antwoord op Gods liefde is het kruis. En de gekruisigde Christus is Gods antwoord op uw haat. Zou je nou nog door durven te gaan met haat, als je hem zo ziet hangen? Het is een onschuld. Hij komt niet vloekend naar je, maar biddend. Geen verwijt, maar liefde. Geen haat, maar gebed. Geen bliksem, maar de Vadernaam. Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Jezus sluit in dit gebed trouwens aan op een traditie uit het Oude Testament. Twee plaatsen in de wetten van Mozes heeft de Heer ook het gebod gegeven om een offer te brengen voor de zonde die we onwetend hebben gedaan. En daarmee bedoelt de Heer niet zomaar in het algemeen zonde die we onwetend kunnen doen. Mag ik eens een voorbeeld noemen, jongelui? Ik denk aan een goede vriend van mij die studeerde en die moest wat bijwerken. Nee, weet je wat, om een zakcentje te verdienen ga ik 's morgens de bekende krant lopen. De ochtendkrant van Nederland. Breng wat geld in het laadje. Totdat iemand op een gegeven moment tegen hem zei van, hoe kun je dat eigenlijk doen? Een krant bij iemand bezorgen. Vol met rare telefoonnummers. Interviews. Verhalen. Dat zette hem aan het nadenken. Hij zei, ja, zo heb ik er nooit tegen aangekeken. En bedankt, terecht. Als christen leef je toch teer met de Heer. En bezorg je bij mensen niet de 06-nummers. Maar laat je zien wie de Heer is, toch? Maar als Mozes die twee wetten noemt, dan bedoelt hij heel concreet de zonden die in de omgang met God zijn gedaan. Zomaar onwetendheid in de dienst van de Heer. Mag ik zo eens wat noemen? Gedachteloos een psalm zingen. In het gebed met je gedachten ergens anders zitten. Als je de kerk uitvraagt opeens die vraag, waar ging het eigenlijk ook alweer over? De gemeente, hier staat vanavond geen heilige dominee hoor. Toen ik 3 maanden onder u zat, onder het gehoor, heb ik die zonde ook gedaan. Dan hoor je opeens amen in de kerk klinken. Dan denk je, oh ja, wacht even. We zijn klaar met bidden. Op bevel van de Heere moet het volk dan een schuldoffer brengen. God gaat de discussie niet aan. Nou ja, dominee, maar dat zijn toch eigenlijk hele... Nee, de Heere zegt dat is zonde. Het schuldoffer. Want ik ben een heilig God. Die 100% van je vraagt, ook in de kerk. Je gedacht. Je gevoelens. Je woorden, je zwijg, wat je doet onder het collecteren. En hier op Golgotha, waar het meest heilige zich afspeelt, de gave van Gods liefde gelegd onder de mens, is er niemand die bidt. Zingt, zwijgt of luistert. Er is er maar één die door de daden van die mensen heen kijkt. en de schuld daarachter ziet. En dat een plaats geeft in zijn gebed. Om de deur te openen voor schuldige zondaars die hem daarin straks gaan navolgen. Met ditzelfde gebed, maar dan pleitend op hem die zichzelf daar neerlegt als een schuldoffer voor zondaren. Het laatste vanavond. Kijkt u even met me mee naar het gebed. Er staat: Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Het is opvallend trouwens dat de Heer Jezus in de 7 kruiswoorden die hij spreekt, maar 2 keer de vadernaam noemt. Dat is het eerste kruiswoord en het laatste kruiswoord. Het eerste kruiswoord is gericht op de mens. En het laatste kruiswoord is gericht tussen de Zoon en de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We zagen het zondag, het kindergebedje in Jezus' daar. Tussen die 2 vadernamen aan het begin en aan het eind speelt dus alles af op en rond het kruis op Golgotha. Het zijn deze 2 namen die als het ware ook alles omarmen. En met dat gebed ligt de Heer Jezus opeens een andere dimensie open op Golgotha. De mensen zijn gericht op die man die daar hangt. De een zegt er dit van en de ander roept daar dat over. En als wij zo vanavond zitten te luisteren naar het lijdensevangelie, dan zijn we uiteindelijk gericht en geconcentreerd op hem. Het lam van God dat de zonde der wereld overneemt. Maar Jezus is geconcentreerd en gericht op zijn Vader. Tot deze tijd had hij de vadernaam genoemd in de kring van zijn discipelen. Ik ga heen tot uw Vader en tot mijn Vader. Als we bidden, dan zeggen we onze Vader die in de hemelen zijt. Maar wanneer de Heer Jezus in het Lucas-evangelie persoonlijk alleen in de eenzaamheid aan het bidden is, dan horen we voor de rest niet wat er gezegd wordt in dat gebed één op één tussen hem en de Vader. Het is dat Johannes dat op een gegeven moment laat zien in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, door de Heer Jezus woordelijk te laten zeggen, Vader. En daarmee weten we dat de Heer Jezus in zijn persoonlijke gebeden de Vader niet aanriep als God of almachtige God of barmhartige Heere, maar zoals een vader zijn kind aanspreekt en zoals de Vader zijn kind aanspreekt, was er ook die vertrouwelijke omgang tussen kind en vader aan de ene kant en vader en zoon aan de andere kant. Maar hier in het openbare gebed, wanneer de Heer Jezus gaat bidden onder de mensen en voor de mens, valt hij niet terug op het afstandelijke, Heere God? Voegt hij zich niet in het spoor van de schriftgeleerden van die dagen die de Heere aanspraken met allerlei titels, maar vaak de vadernaam vermeden? Maar haalt hij die persoonlijke aanspraak naar voren in die algemene voorbeden voor mens? Mag ik het u zo zeggen vanavond, gemeente? In het uitspreken van die vadernaam krijgen we opeens een kijkje in het hart van Jezus' persoonlijk gebedsleven. Maar op wat voor moment vindt u niet? Als alles vloekt, spot en lacht met hem. Klinken die intieme en indringende woorden: Vader. Het is alsof de Zoon al zijn kracht in één keer samenbalt. En met die ene naam een krachtig appel wil doen op het hart van zijn Vader. Vader. Hij is zich er wel van bewust. Dat die spottende menigte met mensen rondom het kruis en de drie kruis in het midden van die menigte overschaduwd wordt door de aanwezigheid van die vader. Mag ik eens een voorbeeld geven, jongelui? Ik denk aan mijn jeugd. Er waren een aantal kinderen in de buurt wat ondeugd aan het uithalen. En ze stonden zo tussen de bordjes om hun plannetjes te smeden. En goed, je weet hoe dat dan gaat. En ze waren net van plan om die streek te leveren. En toen stoot opeens een van de jongens die andere aan en zegt, kijk, daar staat je vader. Nou, dan zie je in één keer die kinderen verschrikken en net doen alsof er niets aan de hand is. Dat hadden ze nou net niet gezien. Nou, dat effect hier op Golgotha. Als die middelste man opeens zegt, vader, dan zou je toch verwachten dat iedereen verstomt rondom dat middelste kruis en om zich heen gaat kijken. Waar is de vader dan? Maar ze weten niet wat ze doen. Lachen erom. Mag ik het aan het slot van de preek nu vanavond eens omdraaien? En Jezus weet wel wat hij doet. Hij bidt heel bewust. Omdat hij zich bewust is van zijn vader. Weet wat dit betekent in de ogen van zijn vader. En ten laatste zond de vader zijn zoon. En zo krijgt hij zijn zoon terug, hangend aan het kruis. Dat de grond niet open gaat, gemeente. Omdat de vader ingrijpt. Dat de vader duldt dat wij zo met zijn zoon omgaan. Maar dat de vader in die verdraagzaamheid de zoon ook de ruimte en de tijd geeft om voorbeden te doen. Voor ons. Dat mag ik vanavond zeggen. Niet voor heilige boontjes, die staan dan niet bij het kruis. Ja, dat denken ze van zichzelf. Niet voor avondmaalgangers. Voor bekeerde mens. Maar daar sta jij, ik, u. En dat gebed aan het kruis legt in één keer alles in ons leven open. We weten niet wat we doen. Ik wil vanavond twee toepassingen maken. In de eerste plaats deze toepassing. Dit gebed geeft ons de ruimte om met alles wat je in je leven hebt uitgehaald terug te keren tot God. Als Jezus op dit cruciale moment dwars door die mensen heen ziet en dat omschrijft met iets, ze weten niet wat ze doen. Dan geeft dat vanavond ook de vrijmoedigheid om terug te keren naar de Heer. De zonde verblindt ons inderdaad. En de zonde plaatst ons schuldig voor God. Inderdaad. Maar de zonde heeft in het licht van Jezus' gebed niet het laatste woord in ons leven. Integendeel, zijn gebed overstijgt ons zondig leven. En geeft de ruimte om terug te kunnen keren naar God, buigend voor het kruis. Eén moment aan het kruis is al gebedsverhoring. Als die moordenaar dat gebed hoort, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dan wordt die man in zijn hart getroffen. En hij zegt het opeens, wij hangen hier rechtvaardig. Hij begint door te krijgen wat hij heeft gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat gebed mag vanavond gebeden worden. Als antwoord op Jezus' eerste kruiswoord op Golgotha. Maar ik wil vanavond ook een andere lijn trekken. En ik vraag u daarom voor het laatst om uw Bijbeltje open te slaan en te kijken bij Hebreeën 10. Hebreeën 10. En ik lees met u vanaf vers 25. Van Hebreeën 10. Er staat in vers 25 van Hebreeën 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag, en dat bedoelt de Heere de wederkomst, nadert. En dan komt het. Want zo wij willens zondigen, dus bewust zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijk verwachting van het oordeel, de hitte van het vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder 2 of 3 getuigen. En wat is dat dan willens zondigen, bewust zondigen? Dat staat hier, vers 29. Hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Gemeente, je staat nu klem. Voor de dienst kon je nog zeggen: ik weet eigenlijk niet wat ik heb gedaan. Wat is nou precies mijn zonde? Het gebed van Jezus legt die zonde open. Je weet ook niet wat je hebt gedaan. Maar je kruisigde mij. En zo is hij vanavond verkondigd in uw leven. En zo mag ik vanavond in zijn schaduw gaan staan. Terwijl deze biddende stervende middelaar de prediking van het evangelie u en mij aankijkt met dit gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vraag dit gebed om een antwoord. Of het antwoord: amen, halleluja. Amen, zegt mijn ziel hierop. Of je zwijgt. Net als die mens. Je zegt niets. Dat is het vertreden van het bloed. Daartussen ligt vanavond niets. Wat let je vanavond? Om te buigen bij het kruis. Kijk eens naar die handen. Uitgestrekt om u te ontvangen. Let eens op die hoogte. Je hoeft je niet af te vragen: waar is hij? Verhoogd door zijn Vader, zodat iedereen, ook daar in de achterste rij, hem kan zien. Hoor eens naar zijn stem. In dit gebed klinkt het welkom van de Vader tot u. Ze weten niet wat ze doen. Laten we dan vanavond inderdaad buigen bij dat kruis. En laten we onze zonden leggen in dit gebed. Te beginnen bij de zonde van onwetendheid. Ongevoeligheid. Ongeloof. Hardleersheid. Geen zondekennis. Geen berouw. Liefdeloosheid. Eigenwijsheid. Egoïsme. Boosheid. Opstand. Of laten we het eenvoudig zeggen. Heere, wees mij zondaar genadig. Hij of zij die dat bidt met het oog op hem, gaat vanavond gerechtvaardigd door God de kerk uit, terug het leven in. Die heeft de gekruisigde Christus gezien in het gewaad van het evangelie. Heeft hem gezien als de gave van Gods eeuwige liefde gelegd voor u. Heeft hem horen bidden voor u. Zag hem sterven voor u. Hoorde hem roepen voor u. Hij leeft zo naar Pasen toe, waar het mag klinken. Opgestaan voor u. Amen.